Well, it is a great privilege for me to be here tonight with you.
Het is een groot voorrecht voor mij om vanavond in jullie midden te zijn.
Many people who've heard me preach many times always laugh when I say that.
En veel mensen die mij vaker hebben horen prediken moeten altijd lachen als ik het volgende zeg.
Because I always say that.
Oh, hoe ik begonnen ben, want ik zeg namelijk altijd precies hetzelfde als ik begin.
It is a great privilege to stand before people and talk about Jesus Christ.
Maar het is een groot voorrecht om voor mensen te staan om over de Heer Jezus te kunnen spreken.
First of all, because he is worthy.
Omdat hij waardig is.
The Bible says he is worthy of all glory and honor and power.
De Bijbel zegt dat hij het waard is om alle eer en heerlijkheid en macht en kracht te ontvangen.
The Father loves the Son more than all other things combined.
De Vader heeft meer liefde voor de Zoon dan voor al het andere tezamen.
And he has decreed to honor the Son above all persons, places and things.
En hij heeft bepaald om de Zoon eer te geven boven alle personen, plaatsen en dingen.
Everything that was ever made was made for Jesus Christ.
Alles dat ooit geschapen is, is geschapen voor Jezus Christus.
It was made by Christ.
En het is geschapen door Jezus Christus.
And it was made in him.
En het is in hem geschapen.
That means that outside of Jesus Christ, absolutely everything is absurd.
En dat betekent dat buiten Jezus Christus om alles absurd is.
And not only absurd, but hollow.
En niet alleen absurd, maar ook leeg.
Some of you may wonder why you were made.
Sommigen van jullie vragen zich misschien af waartoe je geschapen bent.
Why you feel so empty inside.
En waarom je zo leeg voelt van binnen.
I can tell you.
En ik kan je daar het antwoord op geven.
From the scriptures.
Vanuit de Bijbel.
You were made for him.
Jij bent geschapen voor hem.
For his glory and for his honor.
En tot zijn eer en ter verheerlijking van hem.
And that is why the world has become such a twisted, dislocated place.
En dat is waarom deze wereld zo ontaard is geworden en zo de weg kwijt is geraakt.
Because men live for themselves.
Omdat mensen nu voor zichzelf leven.
And not for him.
En niet voor hem.
Men have their own plans.
De mens maakt zijn eigen plannen.
But do not follow him.
Maar ze volgen hem niet.
You say, well, I have my religion.
En u zegt misschien, ik heb mijn godsdienst.
I go to church.
Ik ga naar de kerk.
I know the confessions.
En ik ken de geloofsbelijdenissen.
That is all a very good thing.
En dat zijn allemaal hele goede dingen.
But that's not what I'm talking about.
Maar daar heb ik het vanavond niet over.
I'm not talking about religion.
Ik praat niet over godsdienst.
I'm not talking about the repetition of truth.
En ik heb het niet over het herhalen van wat waar is.
I am talking about a living, vital relationship with God through Jesus Christ.
Maar ik heb het over een levende, vitale relatie met de Heere God door Jezus Christus.
The scripture assures us that Christ is the most important person to God.
De Bijbel getuigt daarvan dat Jezus Christus voor de Heere God de allerbelangrijkste persoon is.
And that everything the Father has done, he has done for his Son.
En dat alles wat de Vader heeft gedaan, dat hij dat heeft gedaan voor zijn Zoon.
What is your relationship to the Son?
Wat is jouw relatie tot de Zoon?
Does he have the first place in your heart?
Heeft hij de eerste plaats in jouw hart?
Does he have first place in your mind?
Heeft hij de eerste plaats in jouw denken?
I can tell you who your God is.
Ik kan jou zeggen wie jouw God is.
I'm not a prophet or the son of a prophet.
Ik ben niet een profeet of de zoon van een profeet.
I cannot look into your mind.
En ik kan je gedachten niet lezen.
But I can tell you who your God is.
Maar ik kan wel jou vertellen wie jouw God is.
Who do you think about most?
Aan wie denk jij het meest?
What do you think about most?
En waar denk je het meest aan?
That is your God.
Dat is jouw God.
That is idolatry.
Dat is waar afgoderij uit bestaat.
And that is why you are so empty.
En dat is waarom je zo leeg bent.
Because you are giving your force and your thought to something that is not God.
Omdat je namelijk je kracht En je gedachten vooral geeft aan iets anders dan God zelf.
Let's go to Romans chapter 1.
We gaan samen lezen uit Romeinen hoofdstuk 1.
Vers 18.
Want me to read that verse only?
Yes, just 18.
Romeinen 1, vers 18. Ik lees u voor uit de Statenvertaling. Want de toren Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden.
First of all, we hear that the wrath of God is revealed from heaven.
Ten eerste lezen we hier dat de toren van God wordt geopenbaard van de hemel.
Now, many of you have heard of the wrath of God.
Velen van jullie hebben gehoord van de toren van God.
You were raised hearing preachers that talked a great deal about the wrath of God.
Je bent opgegroeid en je hebt predikers veel horen spreken over de toren van God.
And in a sense, that is very good.
En dat is ook goed.
But what is the wrath of God?
Maar wat is de toren van God?
Well, the first thing you must understand is who God is.
Nou, het eerste dat belangrijk is, is dat je begrijpt wie God is.
God is just.
God is rechtvaardig.
He loves that which is right.
Hij houdt van dat wat recht is.
He passionately loves that which is beautiful and excellent.
Hij heeft een hartstochtelijke liefde voor dat wat schoon en uitmuntend is.
That which flows from love and that which reflects love.
Dat wat uit liefde voortkomt en dat wat liefde weerspiegelt.
He is right in everything he does.
En hij is volkomen rechtvaardig in alles dat hij doet.
There is no wickedness in him.
Er is helemaal geen slechtheid in hem.
You want God to be that way.
En jij wil ook dat God zo is.
Some of you do not like to hear about the wrath of God or the holiness of God.
Sommigen van jullie vinden het niet fijn om over de toren of de heiligheid van God te horen.
But let me tell you, you desperately need God to be holy and righteous.
Maar ik zal je zeggen dat jij er geweldige behoefte aan hebt dat God heilig en rechtvaardig is.
Why do you need God to be that way?
En waarom is het nodig voor jou dat God zo is?
Can you imagine what it would be like to live in a universe with an all-powerful God who is morally corrupt?
Zou jij je kunnen voorstellen wat het zou betekenen om in een universum, in een wereld te leven met een God die volkomen almachtig is, maar die moreel gezien ook slecht is?
It would make Nazi Germany look like a kindergarten.
Dat zou Nazi Duitsland een speeltuin maken.
We need God to be just.
We hebben het nodig dat God volkomen rechtvaardig is.
We need him to be righteous.
En we hebben het nodig dat hij volkomen recht doet.
We need a God who loves what is good.
We hebben het nodig dat er een God is die het goede lief heeft.
And we need a God who is not apathetic with regard to evil.
En we hebben het nodig dat God niet ongevoelig is ten aanzien van het kwaad.
When I teach in universities, the greatest complaint from the agnostic is that God does not judge evil.
Als ik op universiteiten spreek, dan is altijd het grootste bezwaar dat agnostici tegen mij inbrengen. That God is?
That God does not judge evil.
Oh ja, dat de Heere God het kwaad niet oordeelt.
They say if God is just, why doesn't he do something about the corruption and the poverty and the war?
Ze zeggen, als God rechtvaardig is, waarom doet hij dan niets aan het onrecht en het lijden en de armoede?
Why doesn't he intervene to stop Hitler?
Waarom grijpt hij niet in om Hitler te stoppen?
Why does he allow men to abuse children?
Waarom staat hij toe dat mensen kinderen misbruiken?
Have you ever felt the same way?
Heb je ooit hetzelfde gevoel gehad?
Have you ever given that complaint to God?
Heb je ooit die klacht naar God toe geuit?
God, why don't you do something about all the evil in the world?
Oh God, waarom doet u niets aan al het kwaad in de wereld?
Well, you see, there's the problem.
Maar daar ligt juist het probleem.
With your words, you're judging yourself.
Want met je woorden oordeel je dan jezelf.
Because if God must do something with regard to all the evil in the world, he must do something about you.
Want als God iets moet doen aan al het kwaad in deze wereld, dan moet hij ook iets doen aan jou.
If God does not have mercy on the world as a whole,
als God niet genadig is ten opzichte van de wereld in het geheel,
if God does not wait and hold back his wrath,
als God niet geduldig is en zijn toorn in zich houdt,
if God does not hold out his hand to give sinners opportunity for salvation,
als God zijn handen niet uitstrekt om zondaren de mogelijkheid te geven om behouden te worden.
If God were to come down right now and say, I am going to correct every problem in the world.
Als God nu naar beneden zou afdalen en zou komen om alle problemen in deze wereld op te lossen.
And I am going to judge in this day all the evil in the world.
En als hij vandaag de dag al het kwaad in deze wereld zou oordelen.
Then what will he do with you?
Wat zal hij dan met jou doen?
For you have sinned.
Want je hebt gezondigd.
We want him to judge all the other sinners.
We willen graag dat hij alle andere zondaars oordeelt.
We want him to judge the great sinners.
En we willen dat hij de grote zondaars oordeelt.
But if he came back today and you are not in Christ, he will have to judge you.
Maar als hij vandaag terug zou komen en jij bent niet in Christus, dan zal hij jou ook moeten veroordelen.
I am speaking primarily tonight to those who are not Christian.
Vanavond spreek ik vooral tot degenen onder ons die geen christen zijn.
Those who do not have a personal, intimate relationship with Christ.
Zij onder ons die niet een persoonlijke, intieme relatie met Jezus Christus hebben.
Those who do not have the assurance of salvation.
Zij die nog niet de verzekerdheid van de behoudenis hebben.
Who live in this world as though God did not exist.
Die in deze wereld leven alsof God helemaal niet bestond.
Now let's look at our text.
Laten we kijken naar onze tekst.
Verse 18.
Vers 18.
It says the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness.
Het zegt, want de toorn van God wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden.
We are going to learn from this text that there is no such thing as an atheist.
We leren uit deze tekst eigenlijk dat zoiets als een atheïst helemaal niet bestaat.
There is no such thing as an agnostic.
En zoiets als een agnost bestaat helemaal niet.
The Bible does not acknowledge atheism or agnosticism.
De Bijbel geeft geen erkenning aan het atheïsme of agnosticisme.
But what does the Bible say?
Maar wat zegt de Bijbel wel?
The Bible says this.
De Bijbel zegt dit.
Every person on the face of the earth.
Iedere persoon die op deze aardbodem leeft.
Not only knows there is a God.
Weet niet alleen dat er een God is.
But they know who he is.
Maar ze weten ook wie hij is.
And not only do they know who he is.
En ze weten niet alleen wie hij is.
But they know something of his law.
Maar ze kennen ook iets van zijn wet.
Because he has written it on their hearts.
Omdat hij die wet in hun hart heeft geschreven.
No matter where you go in the world.
Waar je ook komt in deze wereld.
Men have an idea of God.
Mensen hebben een beeld, een idee van God.
But you say, well, brother Paul, but also they have very strange ideas.
Maar dan zegt u, brother Paul, ze hebben toch ook allerlei rare ideeën.
That many of them believe things about God that we know the Bible says isn't true.
En veel van die mensen die geloven toch allerlei dingen over God waarvan de Bijbel zegt dat het niet juist is.
But that's just the point.
Maar daar gaat het nou juist om.
The Bible says that all men know something about the one true God.
De Bijbel zegt dat alle mensen iets weten van de enige ware God.
But they don't want him.
Maar ze willen hem niet.
They don't want his sovereignty over them.
Ze willen niet dat hij over hen heerst.
They do not want his law over them.
Ze willen niet zijn wet over hun leven.
So as it says in this verse, they suppress the truth.
Dus ze houden de waarheid ten onder.
They hold it down.
Ze duwen het weg.
They cover their eyes.
Ze bedekken hun ogen.
They cover their ears.
En ze bedekken hun oren.
And they don't want to hear about it.
En ze willen er niet naar luisteren.
They don't want to hear the truth.
Ze willen de waarheid niet horen.
Now, why do they not want to hear the truth?
Waarom willen ze de waarheid niet horen?
Because they want to be their own God.
Omdat ze hun eigen God willen zijn.
They want to be their own Lord.
En ze willen hun eigen Heer zijn.
They want to do their own will.
En ze willen hun eigen wil volgen.
Even though when man does his will, it leads to a corrupt and destructive world.
Zelfs als het volgen van de eigen wil leidt tot een verdorven en een zichzelf vernietigende wereld.
Now let's look at you for a moment.
Nou, laten we naar jou kijken.
Now just think.
En denk hierover na.
Maybe you would say that you are not an atheist.
Misschien zeg je vanavond, ik ben niet een atheïst.
That you believe that there is a God.
Dat je gelooft dat er een God is.
And maybe you even say you believe in the Christian God.
En misschien zeg je zelfs, ik geloof in de christelijke God.
So you say, I'm not an atheist.
Dus je zegt, ik ben niet een atheïst.
You may not be a confessing atheist.
Het kan zijn dat je niet een belijdende atheïst bent.
But you may be a practical atheist.
Maar het zou kunnen dat je wel een praktische atheïst bent.
Because although you will say, yes, there is a God.
Want ook al zeg je, ja, er is een God.
Throughout your daily life, you have no thoughts of God.
Eigenlijk de dag door denk je helemaal niet aan God.
You have no thoughts about the Son of God.
En je denkt helemaal niet over de Zoon van God na.
You have no desire to know the will of God.
En er is geen verlangen in je hart om de wil van God te leren kennen.
And there is no evidence that you desire to practice the will of God.
En er is geen bewijs dat jij het verlangen hebt om de wil van God te doen.
I'm not trying to hurt you.
Nou, ik ben niet van plan om je pijn te doen.
I want you to see the truth.
Maar ik wil dat je de waarheid ziet.
You can go to church on Sunday.
Je kan op zondagmorgen naar de kerk gaan.
You can know something of the great confessions.
Je kunt de belijdenisgeschriften kennen.
You can claim to be from a Christian country.
En je kunt zeggen, ik kom uit een christelijk land.
Or even a Christian village.
Of een christelijk dorp.
But you may be a practical atheist.
Maar het kan zijn dat je in de praktijk een atheïst bent.
And every time you hear somebody like me, you just want me to go away.
En elke keer als je iemand hoort zoals mij vanavond, dan wil je ervan wegrennen.
You close your ears.
En je stopt je oren toe.
And dicht. Close your eyes.
En je sluit je ogen.
And you say, I will not see and I will not hear.
En je zegt, ik wil het niet zien en ik wil het niet horen.
Some of you will walk out of here tonight making excuses.
Sommige van jullie zullen hier vanavond weglopen en je zult jezelf willen verontschuldigen.
You will say, I don't like the preacher.
Je zult zeggen, ik hou niet van die prediker.
I don't like his delivery.
Ik hou niet van zijn voordracht.
I think he was rude.
Ik denk dat hij veel te hard was.
All of that may be true.
En het kan allemaal waar zijn.
But that's not the question.
Maar dat is niet de vraag.
The question is this.
De vraag is dit.
What I'm saying, is it true?
Wat ik zeg, is dat waar?
Are you really this way?
Ben je zoals dit?
A person who has no knowledge of God.
Iemand die geen kennis van God heeft.
A person who has no thoughts of God.
Iemand die niet aan God denkt.
Or maybe you're a person who has God in part of your life.
Of misschien ben je iemand die een beetje van God in zijn leven heeft.
It's like you put him in a closet 6 days a week.
Het is alsof je hem 6 dagen per week in de kast stopt.
And then you pull him out on Sunday morning.
En op zondagmorgen haal je hem uit de kast.
And be with him long enough to claim to be religious.
En je gaat lang genoeg met hem om te kunnen zeggen dat je godsdienstig bent.
And then you put him back in the closet.
En dan stop je hem terug in de kast.
And live the rest of the week without one thought of God.
En de rest van de week leef je door zonder één gedachte aan hem te besteden.
Why do people do this?
Waarom doen mensen dit?
The Bible gives us one main reason.
De Bijbel geeft ons één hoofdreden.
Men want to be God of their own life.
De mens wil de God zijn van zijn eigen leven.
Men do not want to submit to God.
De mens wil zich niet onderwerpen aan God.
They simply do not.
Dat willen ze gewoon niet.
They would rather be the Lord of their own life.
Ze willen liever de Heer zijn van hun eigen leven.
Than to give themselves over to God.
Dan zichzelf over te geven aan God.
They would rather live their life without any purpose.
Ze willen liever hun leven leiden zonder enig doel.
than to live for Jesus Christ.
Dan om te leven voor Jezus Christus.
Now let's think for a moment about your life.
Nou, denk eens na over je leven.
And the purpose of your life.
En het doel van je leven.
You were born.
Je werd geboren.
You went to school.
En je ging naar school.
You went to work.
En je kreeg werk.
You will retire.
En je zult met pensioen gaan.
And you will die.
En je zult sterven.
What kind of purpose is that?
Nou, wat is dat voor doel?
You were made for something more.
Jij bent geschapen voor iets veel groters dan dat.
Sometimes I'll talk to students.
En soms dan spreek ik tot studenten.
And I'll say, so what are you doing with your life?
En dan stel ik hen de vraag, wat doe jij met je leven?
And they'll say, well, I'm studying.
En dan zeggen ze tegen mij, ik studeer.
And what are you going to do after that?
En wat ga je daarna dan doen?
Well, I'm going to graduate.
En dan studeer ik af.
Well, then what are you going to do after that?
En wat ga je daarna doen?
Well, I'm going to get a job.
En dan zorg ik dat ik een goede baan krijg.
Well, what are you going to do after that?
En wat ga je daarna dan doen?
Well, I'm going to make a lot of money and buy a house and have a nice car.
En dan ga ik een hoop geld verdienen, dan ga ik een huis kopen en dan kan ik een mooie auto kopen.
And what are you going to do after that?
En wat ga je daarna dan doen?
Well, I'm going to get married and I'm going to have some children.
Nou, dan ga ik trouwen en ik ga kinderen krijgen.
And then what are you going to do after that?
En wat ga je daarna dan doen?
Well, I'm going to retire.
En dan ga ik met pensioen.
And then what are you going to do after that?
En wat ga je daarna dan doen?
Well, I'm going to die.
Nou, dan ga ik dood.
And then what are you going to do after that?
En wat ga je daarna dan doen?
Because that's what the question is.
Want dat is de ultieme vraag.
Because what you do here on this planet will determine what you do after that.
Want wat je hier op aarde doet, dat zal bepalen wat je daarna zult doen.
The blindness of the human heart is great.
De verblinding van het menselijke hart is verschrikkelijk.
And the blinding power of the prince of this world, the devil, is great.
En de verblindende macht van de vorst van deze wereld, de duivel, is groot.
And I can prove it.
En dat kan ik bewijzen.
With you.
Met jullie.
You know there's a God.
Jullie weten dat er een God is.
You know about his son Jesus.
En je weet over zijn zoon Jezus.
You would confess quickly that he is the Son of God and the Savior of the world.
En je wilt met je mond belijden dat hij de Zoon van God is en de Redder van deze wereld.
You know that the Bible is the Word of God.
Je weet dat de Bijbel Gods woord is.
You know that judgment is coming.
Je weet dat het oordeel gaat komen.
You know that death is coming for you.
En je weet dat de dood ook komt voor ieder van ons.
But you push it out of your mind and you push it out of your mind.
En toch stop je het weg. Je stopt het weg.
You suppress the truth.
Je duwt de waarheid ten onder.
That's why the great Puritans called sin insanity.
Dat is waarom de grote Puritijnen zonde dwaasheid of gekte noemden.
Several years ago I was debating a man from Spain.
Een aantal jaren geleden was ik in debat met een man uit Spanje.
And he had the advantage on me. We were debating in Spanish.
En hij had een voordeel op mij, want het debat vond in het Spaans plaats.
And he brought up a famous philosopher from Spain by the name of Unamuno.
En hij kwam aanzetten met een beroemde filosoof uit Spanje met de naam Unamuno.
And he said, I am a follower of Unamuno. I've read all his books.
En hij zei tegen mij, ik ben een volgeling van Unamuno. Ik heb al zijn boeken gelezen.
Well, one of Unamuno's books that's very famous is entitled Life is a Dream.
En een van de boeken van Unamuno, die heel beroemd is geworden, dat heeft als titel Het leven is een droom.
La vida es un sueño.
Voilà.
And in this book, Unamuno argues that the most noble thing you can do is seek the truth.
En in dit boek argumenteert Unamuno dat het meest nobele wat je kan doen is om de waarheid te zoeken.
To be a seeker of the truth is a thing of great nobility.
Het is heel erg nobel om de waarheid te zoeken en te proberen te vinden.
But then, after he says that, he says this.
Maar als hij dat eenmaal heeft gesteld, dan zegt hij ook dit.
The most arrogant thing, the most stupid thing you could ever do is claim that you found it.
Het meest arrogante en het meest dwaze wat je ooit kunt doen is te zeggen dat je de waarheid hebt gevonden.
So men will applaud you if you say you're a seeker of the truth.
Dus mensen zullen je een applaus geven als je zegt Ik zoek naar de waarheid.
But they will become very angry with you if you ever say you found it.
Maar ze zullen heel boos op je worden als je zegt: ik heb de waarheid gevonden.
I remember one time I gave a lecture to a university in Peru.
Ik weet nog dat ik op een universiteit in Peru een lezing gaf.
And I stood before the faculty and the students.
En ik stond voor de leraren en de studenten.
And I said, I am a seeker of the truth.
En ik zei, ik ben een zoeker naar de waarheid.
And they all stood up and applauded.
En ze stonden allemaal op en ze gaven me een applaus.
When they sat back down,
en toen gingen ze weer zitten.
I said, and I have found the truth, and the truth is in Jesus Christ, the Son of God.
En toen zei ik, en ik heb de waarheid gevonden, en de waarheid is in Jezus Christus, de Zoon van God.
And they booed and they laughed.
En ze riepen boe en ze begonnen me uit te lachen.
Why do men want to seek the truth, but they do not want to find it?
Waarom willen mensen wel de waarheid zoeken, maar niet de waarheid vinden?
I think you can answer that question.
Ik denk dat jij het antwoord kunt geven.
Because what I told my dear Spanish friend was this.
Wat ik tegen mijn Spaanse vriend zei was dit.
I have figured you out.
Ik heb je door.
Now I understand you.
Nu begrijp ik jou.
You want to seek the truth in order to say you are a noble man.
Jij wil de waarheid zoeken om te kunnen zeggen dat je een nobel iemand bent.
But you do not want to find the truth.
Maar je wil de waarheid niet vinden.
Because the moment you do, you will have to submit your will to the truth.
Want op het moment dat je de waarheid vindt, zul je je eigen wil onderworpen moeten maken, moeten onderwerpen aan de waarheid.
Why do you run from God?
Waarom ren je weg van God?
Why do you think that there is a God and yet he has no practical influence in your life?
Waarom denk je dat God er wel is, maar dat hij niets met jouw dagelijks leven te maken heeft?
Why do you try to suppress the very truth you know to be true?
Waarom druk jij de waarheid waarvan je weet dat het waar is weg?
It is because you do not want to submit to it.
Omdat je jezelf er niet aan wilt onderwerpen.
But please understand this.
Maar begrijp dit.
A day of judgment is coming.
De dag van het oordeel zal komen.
When God will judge the thoughts and the deeds and the words of all men.
Wanneer de Heere God de gedachten en de daden en de woorden van alle mensen zal oordelen.
And you will stand before God.
En jij zult staan voor God.
As I'm going to teach in the next session, you will stand before a naked God, naked.
En in de tweede helft van deze avond zal ik ook daarover spreken. Jij zult staan voor een naakte God, naakt.
What do I mean by that?
Wat bedoel ik daarmee?
You will stand before God and his glory will not be covered, but his glory will shine forth.
Je zult voor God staan en er zal geen bedekking zijn voor zijn heerlijkheid, maar zijn heerlijkheid zal stralen en schijnen.
Consuming all darkness and all evil.
En alle duisternis en kwaadheid zal daardoor verteerd worden.
And you will stand before him naked.
En jij zult naakt voor hem staan.
Everything in your life exposed.
En alles in je leven dat zal aan het licht komen.
And nothing to protect you.
En er zal niets zijn om je te beschermen.
It is sometimes a terrible thing to grow up in a Christian culture.
Soms is het iets vreselijks om op te groeien in een christelijke cultuur.
Or maybe it's better to say sometimes it is terrible to grow up in a very religious culture.
Misschien is het beter om te zeggen dat het iets vreselijks kan zijn om in een religieuze godsdienstige cultuur op te groeien.
Because you know all the right words to say.
Want je weet de juiste woorden uit te spreken.
But Jesus Christ is not a reality in your life.
Maar Jezus Christus is geen werkelijkheid in je leven.
And living for the glory of God is not a reality in your life.
En leven ter verheerlijking van God is niet werkelijkheid in jouw leven.
Now verse 18 speaks about the wrath of God coming upon those who have suppressed the truth.
Vers 18 spreekt daarover dat de toorn van God komt over hen die de waarheid ten onder houden.
But let's look in verse 19.
Maar laten we kijken naar vers 19.
The reason why the wrath of God is coming upon men is because that which is known about God is evident within them, for God made it evident to them.
De reden dat de toren van God komt over de mensen is dat hetgeen van God te kennen is, openbaar is geworden, want God heeft het hun geopenbaard.
When a man tells me he is an atheist,
als iemand mij vertelt dat hij atheïst is,
I have to make a choice.
Moet ik altijd een keuze maken.
Do I believe him?
Geloof ik wat hij zegt?
Or do I believe the Bible?
Of geloof ik in wat de Bijbel zegt?
Because the Bible tells me he's not an atheist.
Want de Bijbel zegt ons dat hij geen atheïst is.
The Bible tells me that God has made himself evident to him.
De Bijbel zegt dat God zichzelf aan hem heeft geopenbaard.
God made us.
God heeft ons gemaakt.
We have the fingerprints of God all over us.
We hebben de vingerafdrukken van de Heere God over ons, helemaal over ons heen.
You know the one true God.
Je kent de enige ware God.
So why do you run?
Dus waarom ren je van hem weg?
Or why are you so apathetic toward him?
Of waarom ben je zo gevoelloos jegens hem?
Or how could it be that he's just a tiny little insignificant part of your life?
Of hoe kan het zijn dat hij slechts een heel klein onbetekenend deel van je leven uitmaakt?
That's absolutely insane.
Dat is belachelijk.
It goes on in verse 20.
En we gaan door in vers 20.
For since the creation of the world, his invisible attributes, his eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood through what has been made, so that they are without excuse.
Want zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien, beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn.
Now I want you to understand this.
Nou, ik hoop dat je dit begrijpt.
Verse 19 speaks of an inward testimony.
Vers 19 spreekt over een innerlijk getuigenis.
Verse 20 speaks of an outward testimony.
En vers 20 gaat over een uiterlijk getuigenis.
There is something inside you that is constantly screaming out that yes, there is a God and you know who he is.
Er is iets in jou dat voortdurend uitroept, ja, er is een God en je weet ook wie hij is.
And God is testifying to you in your heart of his reality.
En God getuigt in jouw eigen hart van zijn eigen werkelijkheid.
But you do not hear it.
Maar je hoort het niet.
And then you walk outside.
En dan loop je naar buiten.
And everywhere you look in nature.
En overal waar je omheen kijkt in de natuur.
There is an outward testimony.
Is er een uiterlijk getuigenis.
It is God screaming out at you.
En God die roept tot jou.
He is saying, you know me.
En hij zegt tegen jou, je kent mij.
You know the one who made this.
Je kent degene die dit alles heeft gemaakt.
Come to me.
En kom tot mij.
Turn to me.
En keer je tot mij.
Do not be lost.
En ga niet verloren.
Some of you say, well, brother Paul, I look out and I see all kinds of chaos also.
Nou, sommige van jullie zeggen misschien, maar broeder Paul, ik ga naar buiten en ik kijk om me heen. Ik zie heel veel chaos.
I see pain and suffering and futility.
Ik zie pijn en lijden en nutteloosheid.
There is an answer for that.
Maar daar is een antwoord op.
Genesis chapter 3.
Genesis hoofdstuk 3.
That God made man good.
God heeft de mens goed gemaakt.
And God put man in a perfect world.
En de Heere God heeft de mens in een volmaakte wereld geplaatst.
But man disobeyed God.
Maar de mens is aan God ongehoorzaam geworden.
And when he fell, he took the entire world with him.
En toen de mens viel, heeft hij de hele schepping met zich meegenomen.
If you look at Genesis chapter 3, you see God's judgment upon fallen man.
Als je Genesis 3 bekijkt, dan zie je het oordeel van God over de gevallen mens.
For the man it says that he will work and labor in futility.
Want er staat dat de mens zal arbeiden en werken in vruchteloosheid.
Gentlemen, have you ever experienced that?
Nou, mannen onder ons, hebt u dat ooit ervaren?
Students, do you ever experience that?
Studenten, ervaar je dat wel eens?
You're studying to get your degree.
Je studeert hard om je diploma te halen.
But every once in a while you get up in the morning and you just feel totally and completely hollow.
Maar soms dan sta je 's morgens op en je voelt je compleet en totaal leeg.
Everything seems futile and useless.
Alles lijkt nutteloos en vruchteloos.
And you even wonder why you're alive.
En je vraagt je zelfs af waarom je überhaupt leeft.
And some of you older men.
En sommige van jullie ouderen.
You work and you labor, but nothing goes right.
En je arbeidt en je werkt, maar niets gaat goed.
You exhaust yourself trying to make a way in this world, trying to find purpose, only to retire to your bedroom tired and worn out.
En je put jezelf uit om je weg te vinden in dit leven en om dingen te bereiken, maar je gaat 's avonds naar je bed en je voelt je leeg en uitgeput.
All the dreams of your youth are gone.
En alle jeugddromen die je had, die zijn vervlogen.
And all you do is work and try to survive.
Het enige dat je doet is werken en proberen te overleven.
Even those of you who are very successful.
Zelfs degene onder jullie die heel succesvol zijn.
You realize sometimes that it's just worth nothing.
Soms dan dringt het tot je door dat het eigenlijk geen waarde heeft.
And you feel empty.
En je voelt je leeg.
And lost.
En verloren.
What's happening?
Wat gebeurt er?
I'm going to tell you.
Dat zal ik je zeggen.
It's not only the judgment of God.
Dat is niet alleen het oordeel van God.
It's the mercy of God.
Maar dat is ook de genade van God.
Every time you go to work.
Elke keer als je naar je werk gaat.
And you experience nothing but frustration.
En je ervaart niets anders dan frustratie.
It is God screaming out to you.
Is het de Heere God die tot jou roept?
You are fallen, fallen, fallen.
Je bent gevallen. Je bent gevallen, gevallen.
You are broken.
Je bent gebroken.
You are sinful.
Je bent zondig.
You are separated from me.
Je bent van mij afgescheiden.
You need a savior.
Je hebt een verlosser nodig.
You need my son.
Je hebt mijn zoon nodig.
It says also that because of the sin of man, the woman would bear great pain in childbirth.
Het zegt ook dat vanwege de zonde van de mens de vrouw met veel pijn zou baren.
And according to my wife, that is a terrible judgment.
En als ik naar mijn vrouw luister, is dat een verschrikkelijk oordeel.
But also it is an act of God's mercy.
Maar ook dat is een daad van Gods barmhartigheid.
With every pain in childbirth.
Want bij elke keer als er pijn is bij het baren.
God is screaming out to you, you are fallen, you are fallen, you are fallen.
Dan schreeuwt de Heere God tot de mens, je bent gevallen, je bent gevallen, je bent gevallen.
You need a savior, you need a savior, you need a savior.
En je hebt een verlosser, een verlosser, een verlosser nodig.
God does not cry out to you about your sin just to make you feel horrible.
God die spreekt niet tot jou over jouw zonde alleen om je een verschrikkelijk gevoel daarover te geven.
God does not tell you about your lostness just so you will stay lost.
En God spreekt niet tot jou over je verlorenheid opdat je verloren zal blijven.
God tells you about your lostness and your sin so that you will come to a savior.
Maar God spreekt tot jou over je verlorenheid en je zonde, opdat je tot de verlosser zult komen.
He has left his fingerprints all over you.
En zijn vingerafdrukken die staan overal op jou.
So that you would know that he made you.
Zodat je zou weten dat hij je heeft gemaakt.
In a sense he put his laws in your heart so that you would know his will.
En in zekere zin heeft hij zijn wetten in je hart gelegd opdat je zijn wil zou kennen.
And he gives you a conscience so that every time you break his law it screams out to you, you are sinful, you are sinful, you are sinful.
En hij heeft je een geweten gegeven zodat elke keer als je zijn wet overtreedt dat je zult weten dat je zondig bent, dat je een zondaar bent.
He has surrounded you with the beauty of creation.
En hij heeft jou omgeven met de schoonheid van de schepping.
So that every time you look at it, you see that there is a God.
Opdat elke keer dat je ernaar kijkt, je zult zien dat er een God is.
A God who is good.
Een God die goed is.
A God who is beautiful.
Een God die schoon is.
A God who is willing and powerful to save.
En een God die bereid is en machtig is om te redden.
And then every once in a while, he sends a preacher.
En af en toe stuurt hij dan een prediker.
Or a Bible track.
Of een Bijbeltraktaat.
Or something.
Of iets.
Telling you, please listen.
En dan zegt hij tegen je, alsjeblieft luister.
Why will you die?
Waarom zou je sterven?
God does not take pleasure in the death of the wicked.
God heeft geen behagen in de ondergang van de goddelozen.
Turn to him.
Maar keer je tot hem.
All the ends of the earth look to him.
Alle einden der aarde die kijken naar hem.
And be saved.
En word gered.
Because without him.
Want zonder hem.
You have nothing.
Heb je helemaal niets.
Those of you who are young.
Nou, jullie onder ons die jong zijn.
You strong young men.
Jullie sterke jonge mannen.
Very soon you will be so weak someone will have to carry you to the bathroom.
Het zal niet lang duren voordat je zo zwak bent dat iemand je naar de wc moet dragen.
You beautiful young girls.
En mooie jonge dames.
Very soon all of you will be terribly ugly.
Het zal niet lang duren voordat jullie allemaal verschrikkelijk lelijk kunnen, zullen zijn.
And no one will want you.
En dat niemand je zal willen.
Those of you who are wealthy.
En degene onder jullie die rijk zijn.
Your wealth is going to rot.
Je rijkdom zal gaan rotten.
Because the redemption of a man's soul is very expensive.
Want de behoudenis van de ziel van een mens is heel erg duur.
And no one has enough wealth to pay for their salvation.
En niemand heeft genoeg geld of rijkdom om te betalen voor zijn eigen behoudenis.
Those of you who hope in your own merit and virtue.
En degene onder jullie die vertrouwen op je eigen verdiensten en je eigen goedheid.
Those who think they have good works enough to stand before God.
En degene onder jullie die denken dat je goede werken hebt om daardoor voor God te kunnen staan.
On that day you will know that all your good works are like filthy rags.
Op die dag zul je ontdekken dat al je goede werken zijn als een vervuild kleed.
And they cannot save you.
En ze kunnen je nooit behouden.
And those of you who take great pride in your church.
En degene onder jullie die erg trots zijn op je kerk.
And in your religion,
en in je op je godsdienst,
will discover that neither your church or your religion was strong enough to save you.
Zullen dan ontdekken dat nog je kerk, nog je godsdienst, in staat is om je te behouden.
But there is only one.
En er is er maar één.
And his name is Jesus Christ.
En zijn naam is Jezus Christus.
For the last 26 years of my life, I have walked with Jesus Christ.
De afgelopen 26 jaar van mijn leven heb ik gewandeld met Jezus Christus.
And I can testify that he is a mighty savior.
En ik kan daarvan getuigen dat hij een machtige verlosser is.
His goodness and his kindness is beyond description.
Zijn goedheid en zijn vriendelijkheid zou ik nooit kunnen beschrijven.
His love goes beyond comprehension.
En zijn liefde, die kan ik nooit vatten.
What will you do with him?
En wat doe jij met hem?
What will you do with your life?
En wat zal jij met je leven doen?
Know this, that you have been warned.
Dit moet je weten, dat je gewaarschuwd bent.
Of the wrath of God to come.
Ten aanzien van de toren van God die gaat komen.
But you have also been told of a great savior.
Maar jou is ook verteld van deze machtige verlosser.
The Son of God.
De Zoon van God.
In heaven.
In de hemel.
The glory of all glories.
De heerlijkheid der heerlijkheden.
The King of Kings and the Lord of Lords.
De koning der koningen en de Heer der heren.
The central thing of everything.
De kern van alles wat is.
The very heart of God.
Zelfs het hart van God.
Came to earth.
Is naar de aarde toegekomen.
And was born of a virgin.
En werd geboren uit een maagd.
And became the God-man.
En hij werd de Godmens.
And he walked on this earth as a perfect man.
En hij heeft op deze aarde gewandeld als een volmaakt mens.
And as a perfect man, he obeyed every commandment of God.
En als volmaakt mens heeft hij altijd alle geboden van God onderhouden.
He was without sin in all ways.
Hij was zonder zonde op alle mogelijke manieren.
He always heard from his father, "This is my beloved son in whom I am well pleased."
En de vader getuigde altijd van hem, "Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb."
And then according to the perfect plan of God, he was crucified.
En overeenkomstig het volmaakte plan van God werd hij gekruisigd.
Crucified by the hands of wicked men.
Gekruisigd door hele slechte mensen.
And on that tree.
En aan dat kruishout.
He bore the sins of men.
Heeft hij de zonden van de mensheid gedragen.
Now this is such a sadness to me, and yet at the same time it is such a joy.
Nou, dit is voor mij tegelijkertijd zo'n droefheid, maar ook zo'n vreugde.
It is a joy in this sense that the Son of God would carry every wicked thing I've ever done.
En de vreugde is hierin dat de Heer Jezus Christus alle slechtheid en alle verschrikkelijke dingen die ik ooit heb gedaan, heeft gedragen.
All my sins, past, present and future.
Al mijn zonden uit het verleden, uit het heden en van de toekomst.
Were laid upon him.
Die werden op hem gelegd.
Think about that for a moment.
En denk daar eens over na.
Think about your own life.
Denk eens over je eigen leven.
Think about your own sin.
Denk eens over je eigen zonde.
Is it not true that you have thought things so sinful?
Is het niet waar dat jij dingen hebt gedacht die zo zondig zijn?
That you could not share them with your closest friend.
Dat je ze niet eens kan delen met je allerbeste vriend?
Is it not true that you have done things so shameful?
Is het niet waar dat je dingen hebt gedaan die zo schandelijk zijn?
That if they were made known here tonight, you would run out of this village and never show your face here again.
Dat als die hier vanavond openbaar zouden worden gemaakt, dat je zou willen wegrennen uit dit dorp en hier nooit meer zou willen terugkomen.
You know it's true.
Je weet dat het waar is.
You've done it.
Dat heb je gedaan.
You've thought it.
Je hebt het gedacht.
You've said it.
Je hebt het gezegd.
Even if your best friend knew some of the things you have said about him or her, they would no longer be your best friend.
Zelfs als je beste vriend de dingen zou te weten komen die je hebt gedacht of gezegd over hem of haar, dan zou diegene je vriend niet meer willen zijn.
You are sinful.
Je bent zondig.
But for all of that, once and for all, to be laid upon the Son of God.
En alles daarvan, alles, is gelegd op de Zoon van God.
And then for all the justice of God to fall upon his Son.
En denk dan eens aan alle gerechtigheid van God die zijn Zoon treft.
The eternal punishment that every one of us deserves.
De eeuwige straf die ieder van ons verdient,
falls down upon the Son of God.
Treft de Zoon van God.
The wages of sin is death.
Het loon dat de zonde geeft is de dood.
The soul that sins, he shall die.
De ziel die zondigt, die zal sterven.
Your payment before God is death.
Wat jij aan God moet betalen is de dood.
And every declaration in heaven demands that you die.
En alles in de hemel schreeuwt uit dat jij moet sterven.
But on the tree the Son died for you.
Maar aan het kruishout is de Zoon voor jou gestorven.
He died for you.
Hij stierf voor jou.
And when he died,
en toen hij stierf,
he fully paid the justice of God.
Heeft hij volledig aan de eis van Gods gerechtigheid voldaan.
And now,
en nu,
when he is on that cross,
als hij daar hangt aan het kruis,
he cries out, "It is finished."
Roept hij uit, "Het is volbracht."
Do you know what that means?
Weet je wat dat betekent?
Absolutely everything you've ever done or ever will do against God has been paid for.
Alles wat je ooit hebt gedaan of wat je ooit nog hebt gedaan tegen God, daar is de schuld van afbetaald.
It means that every ounce of the wrath of God that should be poured out on you was extinguished in the Son of God.
Dat betekent dat alles, maar dan ook alles van de toren van God die eigenlijk jou had moeten treffen, de Heer Jezus heeft getroffen.
Maybe you are not the great sinner that I was before I came to Christ.
Misschien ben jij niet de grote zondaar die ik zelf was voordat ik tot Christus kwam.
But when I think that all my sins have been paid for.
Maar als ik eraan denk dat er voor al mijn zonden is betaald.
And that God will never speak of them again.
En dat God daar nooit meer over wil praten.
And that they have been removed as far from me as the east is from the west.
En dat God ze van mij heeft weggenomen zo ver als het oosten is verwijderd van het westen.
I can't even sleep at night because of the joy of it.
Dan kan ik 's nachts niet eens slapen vanwege de vreugde die mij dat geeft.
One small sin is enough to condemn my soul to hell.
Eén kleine zonde is genoeg om mij voor eeuwig naar de hel te laten gaan.
But my sins were infinite.
En mijn zonden waren oneindig.
They were over my head.
Ze stegen me boven het hoofd.
And I was drowning in them under the wrath of God.
En ik verdronk in mijn zonden onder de toren van God.
But Christ came.
Maar Christus kwam.
He paid for it all.
En hij betaalde de schuld daarvan al af.
And I'm free.
En nu ben ik vrij.
I'm free.
Ik ben vrij.
That even on that day of judgment.
Zodat zelfs op de oordeelsdag die komt.
When I stand before God.
Als ik dan voor God zal staan.
I will not stand before a judge ready to punish.
Dan zal ik niet staan voor een rechter die klaar staat om mij te oordelen.
But a father and a brother who has done everything to save.
Maar voor een vader en voor een broeder die alles heeft gedaan om mij te behouden.
And then this.
En dan dit.
I remember when I was 17 years old.
Ik weet nog dat toen ik 17 jaar oud was.
I was working on our farm with my father.
Ik werkte op onze boerderij met mijn vader.
He was a very, very smart man.
Hij was een hele slimme man.
He worked for companies and government.
Hij werkte voor bedrijven en voor de overheid.
And I was so proud of him.
Ik was heel trots op mijn vader.
I wanted to be like him.
Ik wilde zijn als mijn vader.
He was big.
Hij was groot.
He was strong.
En sterk.
He was smart.
En slim.
He made a lot of money.
En hij verdiende veel geld.
And that year was my last year in high school.
En ik zat toen in het laatste jaar van de middelbare school.
And I was captain of the basketball team.
En ik was de aanvoerder van het basketbalteam.
My dad was so proud of me.
En mijn vader was heel trots op mij.
And we were talking while we were working about the upcoming season and how many points I would make.
En terwijl we aan het werk waren, hadden we het over het seizoen dat kwam en hoe goed ik zou scoren.
And as we were walking,
en terwijl we wandelden,
all of a sudden he screamed.
Begon hij plotseling te schreeuwen.
And he began to fall.
En hij viel.
And I grabbed him.
En ik pakte hem vast.
And we fell to the ground.
En samen vielen we op de grond.
And when I rolled him over,
en toen ik hem op zijn rug legde,
he was dead.
Was hij dood.
He died of a massive heart attack.
Hij stierf door een fatale hartaanval.
I worked on him for over a half an hour by myself in the field.
Een half uur lang heb ik geprobeerd om hem te reanimeren.
On that day, I became very wise.
Op die dag werd ik wijs.
I realized that no matter how strong I was going to die.
Op dat moment besefte ik dat hoe sterk ik ook was, ik toch zou gaan sterven.
I realized no matter how smart I was going to die.
Ik besefte op dat moment dat hoe slim ik ook was, ik zou gaan sterven.
How wealthy I was going to die.
En hoe rijk ik ook zou worden, dat ik toch zou gaan sterven.
It didn't matter if I fell in love with the most beautiful person in the world, I was going to die.
En zelfs als ik zou trouwen met de allermooiste vrouw in deze hele wereld, toch zou ik gaan sterven.
That whatever I work for is going to crumble and break up into a million pieces and matter no more.
En dat alles waar ik voor zou werken in deze wereld uit elkaar zou vallen in duizend stukjes en eigenlijk niets meer zou betekenen.
I realized there was no reason to be alive.
Op dat moment besefte ik dat er eigenlijk geen levensdoel in mijn leven was.
Because death was hanging over my head like the sword of Damocles.
Omdat de dood als een zwaard van Damocles boven mijn hoofd hing.
If you're without Christ here tonight,
als jij hier vanavond zit zonder Jezus Christus,
the same thing is hanging over your head.
Dan is hetzelfde boven jouw hoofd.
You say, oh, are you trying to scare me?
U zegt misschien, oh, probeer je me bang te maken?
Yes.
Ja.
It is proper to be afraid of some things.
Het is gepast om voor sommige dingen bang te zijn.
You are a fool if you are not afraid of some things.
Je bent een dwaas als je voor sommige dingen niet bang bent.
And you say, oh, he's preaching about a wrathful God who wants to condemn my soul to hell.
En u zegt misschien, oh, deze prediker die spreekt over een toornige God die mijn ziel naar de hel wil doen gaan.
No.
Nee.
I'm preaching about a loving God who can save your soul from hell.
Ik preek vanavond over een liefhebbende God die jouw ziel kan behouden van de hel.
For God so loved the world.
Want al zo lief heeft God deze wereld gehad.
That he gave his only begotten son.
Dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven.
That whosoever believeth in him will not perish.
Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat,
but have everlasting life.
Maar eeuwig leven hebben.
Why will you die?
Waarom zou je sterven?
Why will you live your life in futility?
Waarom zou je je leven aan de vruchteloosheid overgeven?
Why will you one day stand before God without the least chance of salvation?
Waarom wil je straks voor God staan zonder enige hoop op redding?
Why will you not come to Christ?
Waarom zou je niet tot Christus komen?
Trust in Him.
En Hem vertrouwen.
You say, but is it for me? Is it for me?
En misschien zeg je vanavond, maar is het dan ook voor mij? Is het ook voor mij?
Do you desire it?
Verlang je ernaar?
Do you long for salvation?
Verlang je ernaar om behouden te worden?
Do you long to know God?
Verlang je ernaar om God te kennen?
Do you long to have all your sins forgiven?
Zou je willen dat al je zonden vergeven waren?
Then come.
Kom dan.
To Him.
Tot Hem.
Call out to Him.
Roep Hem aan.
He will in no wise cast you out.
Hij zal je op geen enkele wijze afwijzen.
Believe on the Lord Jesus Christ and you shall be saved.
Geloof in de Heer Jezus Christus en je zult gered worden.
But you say, oh brother Paul, I have been instructed.
Maar u zegt misschien, maar broeder Paul, ik ben onderwezen.
How will I know if my repentance and my faith are true?
Hoe kan ik weten dat mijn bekering en mijn geloof wel oprecht zijn?
You will know it this way.
Dat zul je hier aan kennen.
He who began a good work and you will finish it.
Hij die in jou een goed werk is begonnen, zal dat voltooien.
He will begin to change your life.
Hij zal beginnen je leven te veranderen.
Little by little he will conform you to the image of his son.
Langzaam maar zeker zal hij je gelijkvormig doen worden aan het beeld aan Jezus Christus.
It will be evident that you are a new creature.
En het zal duidelijk zijn dat je een nieuwe schepping bent.
And you will more and more give yourself to the things of God.
En je zult jezelf meer en meer overgeven aan de dingen van God.
What must I do to be saved?
Wat moet ik doen om behouden te worden?
Repent.
Bekeer je.
And believe.
En geloof.
What does it mean to repent?
Wat betekent het om je te bekeren?
Well, that's a very, very big question.
Nou, dat is een hele grote vraag.
But let me say this.
Maar dit wil ik erover zeggen.
In its basic meaning in the New Testament, it means to change your mind.
Nou, de meest basale betekenis vanuit het Nieuwe Testament betekent een verandering van denken.
Has your mind been changed?
Is jouw denken veranderd?
Do you see the importance of Christ?
Zie je nu hoe belangrijk Christus is?
Do you see the darkness of your sin?
En ben je bewust geworden van de donkerheid van je zonde?
Do you see that you're incapable of saving yourself?
En zie je nu dat je niet in staat bent om jezelf te behouden?
Has your apathy regarding God and salvation turned into deep concern?
Is je gevoelloosheid jegens God en de behoudenis veranderd in een oprechte zorg?
Do you desire to know him and be saved?
Heb je een verlangen om hem te kennen en behouden te worden?
Then that is the beginning of repentance.
Dat is het begin van de bekering.
Trust in Christ.
En vertrouw op Christus.
Call upon his name.
En roep zijn naam aan.
Those who do will not be disappointed.
En zij die hem aanroepen zullen nooit beschaamd staan.
Now we're going to have a break right now.
We zullen straks een pauze hebben.
And then I'm going to preach again.
En dan ga ik opnieuw prediken.
And then afterwards I will stay here all night counseling anyone who needs to be counseled.
En daarna zal ik hier blijven de rest van de avond om nazorg te geven aan degenen die nazorg nodig hebben.
I would not be a minister of the gospel if I did not desire with all my heart your salvation.
Ik zou niet een prediker van het evangelie zijn als ik niet met mijn hele hart ernaar zou verlangen dat u behouden wordt.
And there are other ministers here tonight who feel the same.
En er zijn andere dienaren des woords hier vanavond die hetzelfde gevoel hebben.
And we will stay here all night.
En wij zullen hier de hele avond blijven.
But don't walk out of this place without Christ.
Maar ga hier niet vandaan zonder Christus.
Let's pray.
Laten we bidden.
Father, I come before you and ask that you would work among these people, that they might have salvation, the assurance of salvation, and joy unspeakable. Oh, Father, work. Get glory for yourself. Demonstrate your power. In Jesus' name.